Stof voor onze behandeling vindt u in de 30e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 30. En daarvan lees ik u voor de twee laatste vragen en antwoorden. Dat is vraag 81 en 82 met hun antwoorden. Zondag 30, vraag 81 en 82. Vraag 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord luidt, voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82, zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? En het antwoord luidt nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheilig en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Het woord daarbij is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 11, vers 26. 1 Korinthe 11, vers 26, daar spreekt het woord des Heren al dus. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Er zijn dan enkele belangrijke vragen en antwoorden toe in de Heidelbergse Catechismus. Voor wie wel en voor wie niet het heilig avondmaal des Heren werd ingesteld. En als we die antwoorden hebben horen lezen, dan hebben we kunnen bemerken dat de Heidelberger in dit boek ook steeds weer terugkeert tot die vraag uit het eerste gedeelte, wat ons nodig is, hoeveel stukken zijn u nodig om in deze troost getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En die drie elementen die komen ook weer in zonderheid in het antwoord op vraag 81 duidelijk aan de orde. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan krijg je een omschrijving van mensen die enige mate kennis hebben aan wat de catechismus noemt de drie stukken. Dat de Heidelberger daar telkens op terugkomt, zou ik willen beklemtonen. Waarom? Natuurlijk in de eerste plaats om de noodzakelijkheid, vanwege de noodzakelijkheid voor een ieder mens, levende onder het woord van God. Dat hij ook door die werking van Gods geest en woord zichzelf leren kennen als zondaar voor God. En dat hij de Heer Jezus leren kennen als verlosser. En dat hij ook iets kennen van dat uitzien om hem te mogen kennen en zijn voetstappen te mogen nawandelen. Maar dat niet alleen. Als je zo in deze tijd je oor te luisteren legt, en dat kun je wel eens zo expres doen, maar je kunt er ook wel eens zo per ongeluk mee geconfronteerd worden. Ik kijk en blader nogal eens zo het een en ander door, omdat iemand onzer is zo vriendelijk als er ongeadresseerde kerkbodes op het postkantoor terechtkomen om mijn naam er dan op te zetten. En dan krijg je zo vaak een uiteenlopend beeld van wat er zoal geschreven wordt. En in de diverse richtingen. Maar weet je wat dan opvalt? Dat men over het algemeen worstelt met het antwoord op de vraag: kunnen wij het heil? Het heil dat ons in de Bijbel omschreven staat en dat door de apostel Paulus ook zo duidelijk is geformuleerd, het heil van de rechtvaardiging van de zondaar, het bekleed worden met de gerechtigheid van Christus, de wederbarende genade van God in het leven van mensenkinderen. Kunnen wij dat nu nog omschrijven als het heil voor de mens van 1977? Is dat nu nog het heil, de redding, de blijdschap voor de mens van deze eeuw? En dan aan de ingezonden vragen en aan de aanhalingen die je daar dan bij vindt, dan doe je de ontdekking dat voor een groot deel kerkgangers, kerkleden, en die ook ergens de naam van reformatorische kerken nog willen behouden, dat ze dat helemaal niet meer aanspreekt, dat heil. Dat oude heil van zonden en genade, vloek en zegen, dood en leven. En wat geeft men dan op als argument? Waarom vind ik daar nou geen heil meer in deze moderne tijd? En dan in doorsnee, of het doorsnee antwoord, dat luidt ongeveer zo: ik zie mijn eigen problematiek daar niet in verwoord. Daar top ik niet, ik heb heel andere problemen. En dan komen de problemen van deze moderne tijd en mens. Hoe sta ik hier tegenover? Hoe sta ik daar tegenover? Wat is de taak van ons in de derde wereld? Hoe staan we tegenover het vraagstuk van oorlog en vrede? Welk standpunt moet ik innemen in zaken de atoombewapening? Enzovoort. Dat zijn vragen die mij beheersen. En zo zegt men dan, min of meer onomwonden, maar toch heel vriendelijk, dat het heil, zoals de Bijbel dat in die tijd als heil deed verkondigen en openbaarde, en wat door Paulus en de apostelen werd gepredikt, dat heil, dat past niet meer in ons leven van deze tijd, waarin we ons afvragen: wat doen wij met de structuren in het burgerlijk en maatschappelijk leven? Wat doen wij met apartheidspolitiek? Wat is nu de boodschap van het heil voor die mens van de 20e eeuw? Als je dat dan aandachtig leest, dan bemerk je ook dat dat voor deze mens en vooral voor de jongere mensen, dat dat ook inderdaad, je zou haast zeggen, een eerlijk antwoord is. Of een eerlijke uitdrukking van wat er zo in ze omgaat. En dan merk je direct dat van de zijde van de theologen en de predikers en de voorlopers, de leidinggevenden, ook serieus op deze problemen wordt ingehaakt. Men kan het zo goed begrijpen. En men wil helemaal niet ontkennen dat er een bijzonder grote taak ligt voor een christen. En dat de vraag naar een verzoend God, ja, dat men het zich wel in kan denken dat dat nou niet zo meer in het brandpunt ligt. En dat de kerk in die zin als heilsverkondigster, als ze niet meer weet te zeggen dan dat eigenlijk afgeschreven zou moeten worden, want die kerk staat niet meer in deze wereld, is geen kerk meer van deze tijd, gaat de problematiek uit de weg van deze tijd. En sommigen, die van de kerk reeds lang zijn afgedwaald, beginnen toch weer in hun waarneming de kerk te herkennen. En ze zeggen, ja, de kerk die eeuwenlang gezwegen heeft en eeuwenlang de wapenen heeft gezegend, die kerk die vaak niet zo'n mooie rol heeft gespeeld, die laat eindelijk eens iets van zich horen. In het openbaar. In de wereld. En ze geeft aan wat de weg is die men zou moeten gaan. Om tot werkelijke bevrijding van de enkelingen van de volken te kunnen komen. En degenen die daar nou heel ver in zijn doorgedrongen, die hebben een grote mate van ontwikkeling gekregen. Zijn bijzonder ad rem om aan allerlei gegevens van het Oude Testament grond voor hun voorstelling te ontlenen. Nou vormt die Heidelberger wel een zeer sterk tegenwicht, die altijd weer terugkomt tot God, Christus en de zondaren. En wat nodig is om in deze troost te leven en te sterven. Hij komt met die vraag ook bij mensen, als ze onder het woord mogen komen, die in hun hart denken, hè, wat egoïstisch. Wat egoïstisch. U nodig om getroost te leven en zalen. Man, er is zoveel anders te doen. Laten we toch ophouden over het hiernamaals en over dit en dat. Want we zijn hier en nu op deze wereld. Hier moet het gebeuren. En die vraag komt nu. En die vraag die zoekt eigenlijk tegelijk naar de oorzaak van dit alles. Ja, het woord zegt, ze hebben mijn woord verlaten. Wat wijsheid zullen zij hebben. We lezen van een kracht der dwaling om de leugen te geloven. Maar het neemt niet weg dat ook op allerlei mogelijke terreinen van het leven nog arbeid wordt verricht. Ook dwars tegen de moderne ontwikkeling in. Dat de Heere dat soms ook wil gebruiken. Maar hij zegt, waar ligt nou de oorzaak? Je kunt teruggaan naar onze val en bondbreuk in Adam. Maar al deze dingen ontwikkelen zich ook langs een middellijke weg. Allerlei gebeurtenissen banen een weg. Je zou haast zeggen, de kerk is in dat opzicht een instituut geworden. Zo vervuld van alles. Dat het ene nodige, het waarachtige, het eeuwig blijvende nauwelijks aan bod komt. En het is een grote zegen als we nog in vrijheid mogen leven. Maar je denkt wel eens, als de mensen nou, als we nou eens met elkaar, hè, ook die schrijvers van nu, als er nou eens werkelijk zou gebeuren. Want het woord zegt, ook in de letterlijke zin van het leven, gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. En een iegelijk die u zal doden, zal menen een gode welbehagelijk werk te doen. Nochtans is het des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, gij klein kuddeke. Vrees dan hen lieden niet, die het lichaam kunnen doden, maar daarna niet meer kunnen doen. Maar vrees veel meer hen, die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Als dat nou concreet de inhoud was van de boodschap, ook in deze tijd van rust, uitwendig dat we niet vervolgd worden. En als dat nou eens over zou blijven in de tijd van vervolging, dacht u dan dat een kerk er nog over piekerde, over vernietiging van structuren, van maatschappijhervormingen en al dergelijke dingen meer? Nee. Ten eerste zou een grote afval openbaar komen van alles dat niet in waarheid kende de ene troost in leven en sterven. En ten tweede zou anderzijds een kern, een overblijfsel openbaar komen dat teruggebracht zou worden tot haar roeping. Tot haar plaats die ze van de Here heeft gekregen midden in deze wereld. Als schapen onder de wolven. Nee, dan lag het gelijk uit om op die grote wereldcongressen en wereldraad van kerken met elkaar te spreken onder het genot van een glas wijn. Daar gaat het niet om, dat het erg is. Hè? Over de problematiek en op te roepen tot daadwerkelijke steun en tot diep in de nacht vervolgens met elkaar te hossen en te springen. Lang leven de vrijheid. Voelt u? Het is allemaal zo'n geschreeuw. En zo'n verkeerde voorstelling. Want het is niet nieuw dat dat oude heil ons niet aanspreekt. Want als de mondige mens moet uitmaken wat hem aanspreekt, wat hou je dan over? Dan zou de kerk onmiddellijk veranderen in een centra van discussie over drugs en seksualiteit en noem maar op. Dingetjes van het leven. En daar zou zeer verschillend over geoordeeld worden en met de grootste vrijheid zou men gaan en willen worden bejegend. Als het de mens gegeven was om uit te maken wat heil betekent voor hem, dan is net als wat die vrijzinnige dominee zei, kerstfeest vieren. Noem je dat kerstfeest vieren in een oude koude kerk? Was ook in Noord-Holland. En dan te praten over een kindje van bijna 2000 jaar geleden dat toen geboren is. Noem je dat kerstfeest? Oh nee, zegt hij. Kerstfeest dat is. Gezellig bij de brandende kachel of de open haard in je kamer zitten met een kop chocolademelk of wat anders. En uit het raam kijken op het ijs. Waar je de mensen ziet schaatsen rijden met een kleur op het gezicht. Dat is kerstfeest vieren. Daar heb je nou het heil. Zoals het verwoord wordt door de mens. Maar ja, waar blijven we dan? Dat dit een levensgrote bedreiging is. En niet alleen af te doen is met het gezegde, met de waarheid. Zo is een mens nu eenmaal. Dat blijkt uit het woord Gods. Want wij willen veel kennen, maar de Heere zegt, alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Wij willen veel weten, maar de Heere zegt, een wijze beroemen zich niet op zijn wijsheid. Maar die zich beroemen zich daarop dat hij mij kent. Zo zie je, dat als de Heere zijn kerk zegent ook met uitwendige vrede, dat het sterke benen zijn die de weelde kunnen verdragen. Toen Jezus hem vet werd, sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, zegt de profeet, gij zijt dik geworden. De Heere de springader des levende waters verlaten. Daarom is het zo goed, al wordt er door velen een beetje meewarig gelachen als het gaat over die oude catechismus die niet actueel meer is. Wij hebben toch heel andere problemen. Maar zo is het niet. Want God kan beter zeggen waar het bij ons aan scheelt dan dat wij het zeggen. Erewoord van onze lippen is, weet hij het. En wat zegt dan ons gepraat over hoe wij het zien en wat ik versta onder heil en wat ik versta onder een hemel of onder een hel. Wat zegt dat allemaal? Zegt totaal niets. Want de mens die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Hé. Hey. Zijn er dan ook mensen voor wie het niet is ingesteld? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Jezus sprak tot zijn discipelen: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Het was toen niet de begeerte van de Heer Jezus om op straat een tafel neer te zetten of in de tempel of voor het Sanhedrin om het avondmaal te houden en in te stellen. Dat is niet zijn begeerte. Maar met u dit avondmaal te houden. Dat is duidelijk. Zo waren er ook onder Israël bepaalde uitzonderingen. Mensen die niet mochten deelnemen aan het Pascha. En dan komt het antwoord. Voor diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Wat is dat nou? Nou, daar mag je gerust eens even bij stilstaan, maar niet al te diep. Kan toch nooit diep genoeg? Nou, naast alle veroppervlakkiging en uitholling van het heil en van het werk van de Heilige Geest, treffen we toch ook altijd weer aan het zich geheel begeven in een put zonder uitkomst. Er zijn toch altijd, och, ook in ons land nog plaatsen, niet alleen waar het evangelie niet meer wordt gehoord vanwege de moderne inslag van de mens, maar ook plaatsen waar het heilige evangelie bedekt is, geheel en al bedekt. Ik hoorde gisteren van mijn jongste broer, die was ergens geweest, hij zei naar de kerk, maar hij was zeer ontdaan. Noem geen naam hoor, daar gaat het niet over, wees maar niet bang. Hij kwam er zeer verdrietig vandaan en zei, ik zou het liefst boven geschreven hebben, die hier naar binnen komt of treedt, laat alle hopen varen. Zo'n prediking. Dan zie je de mens die diep graaft in de zonde en in het mishagen. En dat het een eeuwig, eeuwig wonder zal zijn als er eens eentje bekeerd zou mogen worden. Maar dat uit alles de benauwenis. Hè. En ja, ik zou daar ook niet onder kunnen leven. Beslist niet. Hè. Niet omdat we zo ruim zijn en dat we zogenaamd zo evangelisch zijn. Daarom niet, maar omdat het niet waar is. Omdat je de mens op de voorgrond ziet. Hier zul je merken dat Christus in het middelpunt staat. Maar daar staat de mens. Hoe hij het heil, maar beter nog, hoe hij het onheil in woorden overbrengt. Dat is nooit het wil des Heren geweest. En de eeuwigheid zal openbaren hoeveel arme zondaren daaronder hebben gezucht. En daaronder ademnood hebben geleden. Omdat ze die innerlijke blijdschap van het heilig woord van God hebben gemist in de prediking. Altijd maar kijk uit en dit en dat, is het wel diep genoeg, is het wel echt genoeg enzovoort. Want er is een weggetje, zegt Bunyan, van de hemelpoort naar de hel. Dat is waar. Maar dat is dan zo het middelpunt van alles. En dan hier en daar zit nog een overblijfsel van die Gideonsbende, die het er dan wel mee eens is. En die wordt opgeroepen om in stilte te getuigen dat dat de oude, echte waarheid is. Dat is het niet. Het is het niet. Ik zou zeggen, ik ben niet zo'n erge lezer, maar ik zou zeggen, in zulke gevallen kunnen ze veel beter nog een preekje lezen van een oud vader. Er zit daar nog meer in. Dan dat men een tekst gebruikt om je eigen misselijke, nare, bekrompen godsdienst aan op te hangen. En dan moet dan de tekst verdienen. Speciale teksten. Nee. Daarom zei ik ook, niet te diep, want voor je er erg in hebt, zit je in de allerdiepste put van de wanhoop. Daarom is de Heidelberger zo sober in zijn woorden. Hij gaat dat niet uitwerken. Dat zo ver moet komen dat we zeggen, gooi mij maar in de hel of doe maar dit of dat. Die uitdrukkingen gebruiken ze niet. Maar iets anders. Voor degene is het allemaal die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Hoe is het nou bij de mens van nature? Precies andersom. Hij behaagt zichzelf. In de zonde. Ja, maar een mens kan toch ook wel degelijk een gevoel van schuld hebben. Dan is het nog een behagen van zichzelf. Gekrenkte eer, trots. Dat ik, zo'n brave man, nou zo slecht kan wezen. Maar in de diepste zin draait alles om de cirkel van het eigen ik. Want ik val mijn eigen tegen. En dat valt niet mee. Maar dat is nog geen mishagen vanwege onze zonde. Nee, mishagen van de zonde, zoals hier bedoeld, kan alleen maar gevonden worden bij diegene die door de Heilige Geest bearbeid worden tot zaligheid en het geloof hebben ontvangen in de Zonen Gods. Het is niet een mishagen dat op zichzelf staat. Kaïn had een mishagen dat stond op zichzelf. Mijn misdaad is te groot dan dat ze me vergeven worden. Judas. Ik heb verraden onschuldig bloed. En hij wierp de penning aan de voeten van de priesters. En hij ging heen en hij maakte er een einde aan. Nee, zulke mishagen niet. Maar een mishagen waardoor de draad loopt van de eeuwige liefde Gods in Christus. Het is hier zo eenvoudig uitgedrukt. Weet je waarom? Omdat er zijn, om dat woord eens te gebruiken, onbekeerde mensen. Mensen buiten de Heer Jezus. Die je wat zouden kunnen vertellen als het over de zonde gaat. Oh, en over de angsten die ze gehad hebben en de vertwijfeling. Zodat u misschien zou zeggen, tjong. Wat is mijn zondekennis dan nog niet diep hoor. Als ik dat en dat hoor. En dat ze toch missen. Persoonlijk. Wat de Heidelberger hier noemt. Al kunnen ze nog zo diep graven en nog zo diep ingeblikt hebben. En met angst en ontzettingen zijn aangedaan. En dat ze toch de kennis van de Heer Jezus missen. En niet zouden kunnen stamelen, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daarom dat mishagen dat hier bedoeld wordt. Dat mishagen is ten nauwste verbonden aan het vertrouwen op Christus en de vergeving der zonden. Dat mishagen is dus in dit verband niet een voorbereidend gedeelte, waarbij de mens in grote angst en vertwijfeling geen raad weet om dan in een ogenblik overgebracht te worden in het vertrouwen en in het stuk der verlossing. Nee, dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier over het gestage werk Gods in ons leven. Dat gestaag deze lastering hoor. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwde? Het gaat hier over dat mishagen dat hand aan hand gaat met het evangelie van de gekruisigde Christus. Het gaat hier over één mens waarin zonde en genade, rust en onrust, vrede en oorlog als het ware, tegen elkaar inworstelen en de overhand zoeken te nemen. Daar gaat het om. Daarom heeft dit niets te maken met een praatje van, oh ja, ik deug ook niet. Of ik ben ook maar een rot kerel of zo, nee. Nee. Dit heeft te maken met de stille onderwijzing. Dat de Heere, laten we zeggen, die kap van ons gezicht zo is oplicht. Zodat we zien wat. Wat zien. Dat daar onder aan de voet van het kruis zulke ellendelingen rondlopen. Dobbelaars, soldaten, huilende vrouwen. Die het niet verstaan wat het zeggen wil. Dat hij daar hangt in de plaats van zondaren. En die nochtans gebonden zijn en worden aan dat kruis. Aan die borg en aan die middelaar. Je zou zeggen, dit zijn de stille onderwijzingen. Niet voor de zondelozen, maar voor de zondaren. Hoe ligt dat nu? Het ligt voor ieder verschillend en persoonlijk. Maar het kan zijn dat je zegt, kijk, ik geloof zeker dat mijn pand bij hem weggelegd veilig is. Daar gaat het ook niet om. Want ik zal hem eenmaal in gerechtigheid aanschouwen. En dat je hierbij hoort dat je geen gearriveerd mens bent, maar een arme zondaar, die niet met de gewisheid en de zekerheid van zijn geloof eruit kan komen, maar met de zekerheid van Gods eeuwig onveranderlijk trouwverbond. Ja. Ja, je moet niet denken dat dit hier in die zin zulke goede bekeerde mensen zijn. Ja, ze zijn gebracht tot het leven. Want de dood huivert niet voor het gewormde. De dood is dood. Maar waar het leven komt, daar komt ook de walging. Zoals nu een levend mens, wanneer het een stoffelijk omhulsel in verregaande staat van ontbinding zou tegenkomen, met een uitdrukking van walging zich afwendt. Zo komt de levend gemaakte zichzelf tegen. In het licht. Nee, nu gaat het niet over die angsten en wat ik zo noemde, waar een mens zo met zijn vuist bij kan komen. Maar in het licht van die eeuwige liefde Gods in Christus. Dat heeft iets klemmends. Iets, ja, hij deelt er niet altijd in hoor. Maar als hij erin deelt, dan zou je zeggen, dan kun je hem onder je pet wel vangen. Want als de Heere zou zeggen, ga jij eens in die hoek staan, dan is die er. Ga jij eens in de kelk, dan is die er. Alles, alles, alles verdient ik, behalve genade, ontferming. Mishagen is iets vernietigends voor mijn ik. Dat raakt tot in het diepst van mijn ingewand. In het licht van de zich doodlievende zaligmaker. Aan het vervloekte hout des kruises. Ik. Ja, dan hoef je niet te graven in je dagelijkse gebreken. Die er ontelbaar vele zijn. Want hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden, zegt de wijze man. Zoveel. Dan hoef je ook niet te graven in je verleden om te zeggen, ja en toen heb ik zo dit gedaan en dat hoeft niet. Maar heden in het licht van het heilig avondmaal van die zaligmaker die daartoe begeerte had en die ellendige komt aan te spreken. Ik wil met u avondmaal houden. In die confrontatie alleen bestaat het gode welbehagelijke mishagen aan onszelf. Niet uit de confrontatie met de wet alleen op zichzelf, maar met de aanraking van die wet, zoals ze nu door die borg en middelaar wordt gedragen en beleefd. En dan zie je jezelf onder de tenten van Kedar, zwart. Dan ben je geen diepzinnig ontdekt mens meer. Dan ben je een stukje papier dat ligt daar. En het is van binnen en van buiten beschreven en er is niets waardevols bij. Wanneer de wind komt, dan blaast het weg en het is niet meer. Weet God dat nu? Dat je mag zeggen, ja, ik ben een hoovaardig, zelfverzekerd mens. En ik heb een naar, ongevoelig karakter. Maar hetgeen der wet onmogelijk was, dat heeft Christus Jezus gedaan. En niet alleen dat hij die wet heeft vervuld, maar hij heeft gegeven dat er een rechte kennis kwam, hoe beperkt die kennis ook is, van mijzelf. Een mishagen. Met andere woorden, dan kun je je zaakje niet meer opnemen om te denken, zou God het van me aannemen? Zou ik terecht kunnen bij de Heere? Kun je niet meer. Dat is gewoon in je ziel als het ware ingeschreven. Al zou iedereen het tegen je zeggen. Nou, valt nogal mee met jou. En al zou je weten dat je een hoogmoedige zondaar bent. Boven dat alles staat dat geloof. Het is ook een zaak des geloofs. Dat God niets meer kan gebruiken. En dat je eigenlijk daar ligt in je eigen bloed. Er is niets. Niets is er om Gode dat rantsoen te kunnen wedergeven. Waarom? Ben je zo'n ontdekte zondaar? Oh nee. Heb je zo'n diep berouw? Durf ik niet te zeggen. Heb je zoveel tranen dan geschreid in je leven? Durf ik ook niet te zeggen. Maar heb je dan toch wel, ach, ik durf niet te zeggen. Maar er staat toch een misgaan? Ja, één ding weet ik. Hij heeft gehangen aan het hout. En in zijn hangen aan het hout ligt mijn verlorenheid, maar ook mijn behoudenis, alleen verklaard. Daar ligt ook mijn mishagen in verklaard, en het behagen in hem en in zijn gerechtigheid, om daarmee bekleed te mogen worden. Ach, dat we toch mochten onderscheiden tussen de werkingen uit het verbroken verbond der werken en de geest der dienstbaarheid tot dienstbaarheid barende. En de stem en de werking die uit Sion vloeien naar ellendige zondaren. Dat is hier aan de orde. Voor degene is het avondmaal die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, omdat ze ene totale ongelijkvormigheid bemerken. Een ongelijkvormigheid ten aanzien van alles wat goddelijk is, wat goed is, wat weluit, dat de toets van zijn doorzoekend oog kan doorstaan. En in die zin, al zou heel de kerk bij wijze van spreken bekeerd zijn, maar er zou er één bij zitten die dit waarachtig gelooft, dan zou die zeggen, ja, dan ben ik de enige die hier zit, de onbekeerlijke. Nou zou iedereen nou praten, en dat komt nog aan de orde hoor, maar ik wil u even iets tekenen, trachten te tekenen van die innerlijke worsteling van de Heilige Geest. Al zou iedereen hier nou als een gelovige liefhebber naar de tafel rennen, ik niet. Want ik ben een lederen zak gelijk, die in de sap, in de rook zijn sappen heeft verloren. Dan zou iedereen nou zeggen, ja maar, je bent toch. Nee, dan zou ik zeggen, ik ben niet. En dat is het juist dat ik ben. Ik ben veel te veel. Maar ik kan de maat en het gewicht niet halen. Maar zondaar, geloof je dan toch dat daar je plaats is? Want dan zul je zeker wel thuis blijven als het avondmaal is. En dan zul je, als je er toch zo bij loopt, dan zul je toch in de kerk, al ga je dan nog naar de kerk, maar toch wel in je bank blijven zitten. Dan hoor je daar toch niet. Hij heeft gezegd, doe het tot mijn gedachten. Zijn dood. Zijn dood. De dood van de Heer. Dus je gaat toch dan naar het. Ja, zegt die ellendige. Wat er ook gebeurt. Of dat ik er dood bij neerval of niet. Maar daar ben ik. Nou, ik kan jou niet begrijpen. Nee, dat kun je ook niet begrijpen. Een bekeerd mens met zijn eigen en met heel alles wat hij erop nahoudt, die kan nooit begrijpen wat de eeuwige liefde Gods in Christus doet. En toch, het klinkt gek, hè? Daar komt nou toch iets in openbaar. Gij zult God lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Terwijl ze daar als de grootste overtreders bij zitten. En toch. Toch hebben ze niet de vrijmoedigheid om te blijven zitten. Voor een mens niet. Die een beetje lelijk kijkt. Nee. Ze gaan. Uit die stand gaan. Want. Ze zijn nochtans in de staat van Christus, hun middelaar, hun hoofd, begrepen, besloten. En niet dat ze zich daarmee kunnen redden, niet dat ze daarmee hoog van de toren kunnen blazen, maar je zou zeggen, de beslissing is van Gods wegen gevallen. Gij hebt niet mij uitverkoren, maar ik heb u uitgekozen. Daarom gaan ze. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Hun zonden, hun eigen zonden. Niet van een ander. Dat is wel al te erg dat de ene gek de andere gek voor gek verklaart. Al te erg dat de pot de ketel verwijt. Nee, hun zonden. Mijn zonden, heb ik zonden? Nou, kijk dat na. Als je vanavond nou over je zonde denkt of je gaat naar bed en je vraagt om vergeving, noem ze dan eens een keertje op zo. En zomaar dat je zegt, nou eens kijken, wat is er nou allemaal met mij? Ja, maar we zijn enkel zonde. Nee, denk er nou eens over na wat je gedaan hebt vandaag. Kom wel eens wezen dat je van schaamte gauw amen zegt en onder de dekens kruipt. Zeg, o heren, wat een walgelijk schepsel. Uw naam niet verheerlijkt. Uw naam niet geprezen. Al hun zonden. Dus het zijn geen heiligen voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld. Geen heiligen. Zondaren. Het zijn ook geen mensen die er een behagen in hebben om de vuile was buiten te hangen. Zo ben ik nou geweest. Ik weet er wel van. Nee. Ook niet voor mensen die zo diep mogelijk jaar in jaar uit in die put zitten te graaien en te roeren. En altijd maar doorpraten over, oh mijn zonde man, je moest eens weten wie ik was, dan zou je me niet in huis willen hebben en al die praatjes meer. Nee, dat is allemaal voor een waarlijk iemand die ontdekt is, allemaal zoete koek. Daar houdt hij niet van. Van die rare praten. Je zegt, hoe komt de mens er toch allemaal aan? Daar kan de mens 80 jaar mee worden, maar het zegt hem niets. Dus dat eten ze niet op. Niet voor heilig. Niet voor volmaakte. Maar voor zondaren. Die geen behagen er meer in hebben om in die put te roeren. Maar die wel zouden wensen dat die onzalige fontein voor eeuwig zou opdrogen, zodat er niets meer uit naar voren zou komen wat goden mishaken. Zelf vanwege ons op, en nochtans vertrouwen. Ja, daar komt nou de mens op te proppen. De denkende, redenerende mens. En die mens die zegt, ja, maar dat kan niet. Want denk erom hoor. Als een mens werkelijk in dat mishagen en terechtkomt, maar dan heb je het over de wettische overtuiging hoor. Ik geef het je op een briefje, maar heb het niet over de zaligmakende werking. Als een mens op dat plekje, dan blijft er nog niks meer over, dan durft hij, kan hij niet meer om genade bidden ook, dat moet er ook nog af. Alles weg, alles. Nou ja, och. Zo'n mens die zou zeggen, ja, maar dat gaat niet. En nochtans vertrouwen. Als je daar eens zo'n akelig schepsel zit, je kan nergens de maat halen met je berouw niet, met je tranen niet, met je bidden niet, met je bekering niet, met je rechtvaardig maken niet, met de vergeving van de zonde niet en al die dingen meer. Zo keurig uitgezet worden. Je kunt de maat niet halen. En dan nog, dan... Hoe kan dat toch? Je hebt veel mensen die lopen hierop vast. He, want die zeggen ja. Dat is nou net een punt. Terwijl je met formulier ook al, hè. En vast vertrouwen. Op die belofte gods. Of een vertrouwen op de vaste belofte gods is iets beter. Ja, ja, ja. Hoe moet dat nou? Ja, mensen, ik weet het ook niet. Ik kan het allemaal niet zo onder woorden brengen. Maar ik voel wel aan hoe het is. Dat wel. Ik zou zeggen, het hele rommeltje moet overboord, hoor. Je kan het zo niet keren of draaien en zeggen, ja, maar ik heb toch wel, ik kan toch niet blijven zitten, al heb ik dat vertrouwen niet, maar ik blijf. Nee, ik kan niet blijven zitten, hoor, want de Heer is eeuwig waardig. Maar toch, dat mis ik nou zo in het vertrouwen dat de... Oh. Het is allemaal van je eigen, van ons eigen. Wat zoek je dan? Waar ben je naar op zoek? Naar je eigen, naar een goede gelovige, naar een goed bekeerd mens. En jammer, je bent te eerlijk om het te huichelen. En daarom blijf je net voor de streep staan. En je hebt wel wat van ontvangen. Maar ja, het vertrouwen, dat missen we. Nou ja, het is goed dat de Heere zo rijk is in barmhartigheid als hij ons daar zo bezig ziet met dat Lego, die blokjes van de kinderen meespelen. En het is maar gelukkig. De Heere denkt, nou ja, laat ze nog maar wat aantobben, maar de Heere wil door zijn woord ons onderwijzen. Ik zei, ik kan het niet allemaal uitleggen, want als ik het nog verder uit ging leggen, dan zou de een denken, nou, dat is heilig schennis. En de ander zou denken, nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Want wat God wrocht, dat zal juichen tot zijn Heer, al is het maar zo klein, dat maakt allemaal niks te zaken. Dat weet ik allemaal wel. En toch weet ik. En we kunnen het niet. Maar we zitten er zelf tussen. We zitten er zelf tussen. Met ons wantrouwen of met ons vertrouwen. Met onze zondekennis en of dat we nou wel genoeg door de wet ontdekt zijn. We zitten er zelf tussen. Want denk erom, het is wat om nou waarachtig te geloven wat er staat. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Door het geloof, het is Gods gave. Niet uit de werken, ook niet uit je belevingen. Ja, als iedere christen dat nou recht zou zien liggen, dan zou die een vaste koers varen. En dan had hij het dan nog zo benauwd, dan zou die zeggen, ja mensen, het ziet er wel benauwd uit. Ik kan niet zingen en ik kan niet springen. Ik kan niet blij zijn en ik kan niet verdrietig zijn, maar je ziet het. Daar zit het akelige geval te neer. Maar, hij heeft een God in de hemel, maak je daar maar niet bezorgd over. En dan gaat het 1000 maal over de kop. Hij trekt hem in zijn paleis. Een mens zou zeggen, godsdienstig mensen zeggen, nou wat die voor prater uitslaat. Hij denkt zeker dat het zo gaat. Maar ergens laat hem dat ook op een gegeven moment koud, dat hij zegt, nou vriend, Huntington zegt aan die Arminiaan, weet je een andere weg naar de hemel? Probeer het. Ik ga niet mee. Nou zo is het nou in deze ogen. En nochtans vertrouwen. Daar kun je niks aan doen. Dat is niet iets van de mens. Dat is iets van de Heilige Geest. Het zou zo zijn. Hè, als hij nou openlijk zou belijden. Als je zo'n zondaar was die ik nu noemde. En je zou blijven zitten. Dan kreeg je vroeg of laat. Maar misschien wel dadelijk de klap naar binnen. Dat je, voor je waarneming zou het zo zijn als dat je die God in Christus nou in zijn gezicht slaat. En als hij door mag, mocht breken, dan zou je zeggen, nou, dan maar draaien met die ellendeling. Maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Want zijn dood verkondigt, zijn dood verkondigt, zijn ondergang. Zijn sterven, zijn ten eenenmale ingaan in dat rechtvaardig oordeel Gods. Dat zal de duivel toch niet genieten. Dat ik daar niet voorop sta. En zo zie je hem toch gaan. Een menig eikenboom, als er wat verkeerd zit, hè, bij wijze van spreken, hij blijft zitten. Zijn degelijkheid wordt er nog groter mee, dus je hoeft er geen meelijden nog mee te hebben. Maar ik bedoel maar, voel je het verschil? Hier gaan ze hand in hand, de ellendige. De zichzelf mishavende, die zo zwart en zo melaat en zo kreupelig en zo blind. Die het niet weet hoe het allemaal moet. En nog dan, vertrouwen. Vertrouwen. Op Christus. Dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Hoe weet je dat? Ja, dat zegt de Heer. Dat zegt de Heer. Ja, maar laat me eens. Dat kan ik niet bewijzen. Ik heb geen briefje in. Geen kwitantie hoor. Ik heb geen kwitantie. Ja, maar we krijgen toch de kwitantie. Er niks van aan. Kwitanties. Er is er één die heeft de kwitantie gehad toen die opstond uit dood en graf en de Vader heeft hem gezegend. Bovenmate. Wat wij krijgen? Wij krijgen alleen, je zou zeggen, nou ja, de voldoening. Wij krijgen alleen de genade dat Christus nou de rekening heeft gepresenteerd gekregen en betaald en de kwitantie heeft gekregen. Hij. En dat hij nou naar ons omziet alsof wij betaald hadden. Wij die daar zonder kwitantie komen te staan. En blijven staan tot aan onze dood toe. Wij. Want we moeten niet denken dat we met een Bijbel op onze arm of de Heer Jezus bij de hemel voortkomen. En zeggen, nou doe eens open, kijk eens, ik heb dit en ik heb dat, zo gaat het niet. Dan legt het toch in de diepste zin nog bij een mens. Waar wordt het een gerechtvaardigd mens met zijn kwitantie. Maar de Heer kan onze kwitanties niet lezen. Maar dat is waarachtig dat die lieve zoon zegt, ik heb verzoening voor die zon daaraan gebracht, Vader. En dat de Vader zegt, ach die arme worm die heb in mijn geliefde zoon geloofd, doe hem open de poorten der gerechtigheid. Niet in ons, maar het alles uit hem. Nou zie je die twee daar zo gaan lopen. En zo moeten de armen en ellendigen niet afgestoten. Dat was mijn bedoeling vanavond niet. We moeten naar huis. Om te zeggen, ja, maar ik heb wel eens wat ondervonden en nou wordt dat allemaal afgesneden. Zo moet je dat niet opvatten. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar het gaat nou voor mensen die weinig of niks ondervonden hebben, maar die toch ondervonden hebben dat het niet klopt. En dat ze met heel haar hebben en houden voor God verdoemelijk zijn. En niet kunnen bestaan. Overal kruipen de maden uit. Maar, die nou ook midden in hun armoedigheid en in hun kale naaktheid iets mochten vernemen van die goddelijke Vader die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen, die vernederde en geslagen. Nou, dan hoef je niet ongerust te maken, want dan komen er echt ogenblikken in het leven. Niet altijd zo in het gevoel, in de dadelijkheid aanwezig misschien. Maar dat je zonder het te zeggen, beeft van je eigen, van je walgelijkheid en je blindheid. En dat je zegt, reinig mij, o God. En verlos me van al mijn ongerechtigheden. Nou, de zulke, het is nog geen voorbereiding. Maar de zulke, die komen aan in al hun duisternis. Door goddelijk licht geleid. Amen.